We zijn nog steeds bezig met de bergreden. Daar hebben we al heel wat over gehoord en er komt nog heel veel. En we zijn bezig in een gedeelte waar Jezus drie werken van gerechtigheid voor het voetlicht brengt. Wie weet nog welke die drie werken waren, zijn.
Oeh.
Iedereen hevig denken. Het geven van aalmoezen. Barmhartigheid. Tweede. Oh, dat is echt erg. Nee, dat was het niet. Gebed. Zij zei het. Ja, kijk. Heel goed. En de derde. Begin met de V. Vrede, nee. Vaste. Barmhartigheid, gebed, vaste. Drie belangrijke onderwerpen die in de Joodse traditie gewoon een bijna dagelijkse bezigheid was. In de synagogen of met feesten enzovoorts. Ik denk, ik zal even wachten tot die uitstaat, anders dan. We hebben de vorige keer het gehad over bidden, wat bidden nou is. Hè? Dat het niet iets is van, je moet het op de hoek van de straat doen en heel veel woorden gebruiken enzovoorts, maar in je binnenkamer. En je mag gewoon met je eigen woorden spreken. En dan gaat Jezus verder. Dan gaat hij het hebben over, zoals wij dat dan noemen, het Onze Vader. Gaan we het straks over hebben, maar eerst even een paar vragen erover. Wanneer bid jij het Onze Vader? Altijd. Maakt niet uit. Soms. Nooit. Ja, dat kan ook, natuurlijk. Ja, dat kan. Met z'n allen wel eens, ja. Bij begrafenissen, ja. Ja. Ja, ja. Zingen, ja. Gaan we straks nog doen. En als je dan dat Onze Vader bidt of zingt, wat zijn dan jouw gedachten erbij? Wat zeg je?
Soms een beetje standaard.
Beetje standaard, oké. Niet zoveel gedachten erbij. Ja, als je het bidt, dan doet het wel iets, want je zegt nogal wat, hè? Ja, ja, precies. Ja, je spreekt dingen uit. Ja, oké.
Maar als je erin opgevoed bent, dan is het een heel standaard iets.
Als je erin opgevoed bent, is het een heel standaard iets, ja. Ja, oké. Dus met andere woorden, eigenlijk als je het Onze Vader bidt, dan gebeurt het heel vaak toch wel een beetje dat we onze gedachten er niet bij hebben, omdat het, je kent het uit je hoofd, dus. En dat herken ik ook wel hoor. Ik kom uit een groot gezin en dan weet ik nog wel, dan werd er voor het eten werd er altijd een Onze Vader en dan wees een groet gebeden. Ik had geen flauw idee wat ze zeiden. Het ging zo snel dat je kon niet meer horen, zeg maar, wat er eigenlijk gezegd werd. Het werd een soort van afgeraffeld. En dat hoorde er nou eenmaal bij en daarna ging je eten. Dus dat herken ik wel. Ja, ja. Nou, we gaan er gewoon eens even naar kijken. Laten we maar beginnen met lezen. Ik heb het op het scherm. Je mag het ook opzoeken in je eigen Bijbel. Matthäus 6 vanaf vers 9. Matthäus 6 vanaf vers 9. En dan zegt de Heer Jezus het volgende. Bid u dan zo. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Misschien een beetje gek dat ik die twee versen erbij leest, maar ze horen wel bij de context van dit gebed. Ik ga weer even terug. En dan gaan we er gewoon eens eventjes een beetje stap voor stap doorheen. Nou, als we kijken naar het Onze Vader, dan wordt er veel over gezegd, over geschreven, over gesproken. Allerlei meningen zijn er ook over. Hè. Er zijn mensen die echt het als een bijna een soort heilig iets beschouwden. Van ja, dat is een gebed dat we toch wel heel vaak moeten bidden, want het is door Jezus gegeven. En anderen zeggen weer van ja, het is een soort modelgebed. Een soort van, zeg maar, vorm van, oké, als je dan gaat bidden, dan moet dit er ongeveer in zitten. Hè? Het is een soort totalitair gebed, zeg maar. En al gauw, ergens in de eerste, tweede eeuw, werd het Onze Vader ook een liturgisch gebed. Hè? Het werd een formuliergebed, werd het uiteindelijk. Het opvallende is, als we kijken naar de Bijbel over het Onze Vader, dan zien we het Onze Vader alleen maar hier staan, in Matthäus 6 en in Lucas 11. Verder komen we het nergens tegen in de Bijbel. Paulus spreekt er niet over, Petrus spreekt er niet over, Johannes niet, Marcus niet, Jacobus niet, niemand. Nergens. Nou, dat zegt ook wel iets, weet je, want ik ben ervan overtuigd dat als de Heer Jezus dit gebed zo bedoeld had van, oké, dit is heel belangrijk en dit moeten jullie gaan gebruiken, ja, weet je, dan zou een man als Paulus daar absoluut aandacht aan hebben geschonken. En we lezen er met geen woord over. Dus ik ben zelf wel een beetje geneigd van, oké, het is een soort van modelgebed, een soort van kader, zeg maar, dat Jezus zegt, hè, ook in de context met wat we daarnet daarvoor hebben gelezen, dat hebben we de vorige keer over gehad, van oké, als je dan gaat bidden, dan zijn dit wel de aspecten die in jouw gebed als het ware een plek moeten hebben. Nou, als we dan eens gaan kijken wat er allemaal staat, dan beginnen we maar met gewoon het Onze Vader. Onze Vader. Twee woorden. Twee woorden die toch al iets belangrijks in zich hebben. In de eerste plaats het woordje onze. Het heeft iets van wij met elkaar. Ons, samen, samenbindend. Het is niet, zeg maar, dat je als je naar God gaat, dat het een ik-gericht iets is. Nee, we doen dat met elkaar. Je bent deel van het lichaam van Christus. En in die zin ga je naar de Vader toe. En dat tweede woordje is ook mooi, Vader. En misschien vind je dat lastig, want het kan best zo zijn dat als jij denkt aan je aardse vader, dat je nou niet helemaal het mooie voorbeeld krijgt, zeg maar, of gekregen hebt, zoals God het bedoeld heeft. Maar God zelf is wel de ultieme vader, degene die echt helemaal er voor jou is. Je bent zijn kind. En dat spreek je als het ware in dat woordje vader ook uit. Dat je zegt van, hé, ik ben uw kind. Dat zegt iets over jouw overtuiging, jouw geloof, jouw vasthouden aan hem, zeg maar. En je mag gewoon bij hem komen zoals je bent. Weet je, het is niet zo van als je naar nogmaals, dat voorbeeld van je aardse vader moet je proberen even opzij te zetten als dat niet helemaal klopt. Maar als je naar God toe gaat als vader, dan mag je komen zoals je bent. Je hoeft je niet eerst van ik moet me omkleden, ik moet er picobello uitzien en ik moet wel heel heilig zijn, want anders dan kan ik niet. Nee, je mag komen zoals je bent. Hij is papa. He, Paulus zegt in Romeinen op een gegeven moment ook van, door de geest kun je zeggen, Abba vader, papa vader. Want dat staat er gewoon. Het is woordje Abba is gewoon niet vertaald. Maar als je dat vertaalt, staat er papa. God is papa. En dat geeft iets vertrouwelijks. Dat geeft iets waar je heel dichtbij mag zijn. Dan gaat het verder. Die in de hemelen is. Dat is de plaats waar de Vader is. Zijn majesteit, zijn grootheid, zijn almacht. De plek waar hij woont. En dat is tegelijkertijd weer beseffen van, weet je, er is niets en niemand die boven hem uitgaat. Hij is de Almachtige. Hij is degene die alles overziet. In de hemelen. En als we naar hem toe gaan, als we dingen aan hem voorleggen, als we dingen aan hem vragen, dingen tegen hem zeggen, weet je, dan is dat de beste plek waar je kunt zijn. Want er is niemand op de wereld die ooit geleefd heeft of ooit zal leven of nu leeft, die dat kan benaderen. Hij is de Almachtige en daar mogen we naartoe. Hij kan meer doen dan wij bidden of denken. Uw naam wordt geheiligd. Als we het hebben over de naam van God, Yahweh, de Ik Ben, dan is dat een naam waar alles in zit. Hè? Denk nog even terug aan toen Mozes in Egypte, hij werd geroepen, hè, om het volk uit Egypte te halen. En dan zegt hij, ja, hallo, wie bent u? Wat moet ik tegen het volk zeggen? Nou, zeg maar, ik ben die ik ben. Ik ben. Ik ben er gewoon. Altijd. Daar zit iets van eeuwigheid in. Dat is niet van begin en eind. Ik ben gewoon. Gewoon, ben. En dat is mooi om te weten dat een naam van God is. En dat je dus, zeg maar, in je gebed als het ware, ook die naam heiligt. Uw naam wordt geheiligd. Die is heilig. Omdat er niets is wat er bovenuit gaat. Een God met ontelbare aspecten. Hè? De onveranderlijke, de eeuwige, de almachtige en noem maar op. Ontelbaar woorden die in de Bijbel te vinden zijn over de ik ben die ik ben. En God zelf zal uiteindelijk ook zijn heiligheid zichtbaar maken. Als zijn koninkrijk komt. En zijn koninkrijk is al gekomen, daar kom ik straks nog even wat meer op terug. Maar als zijn koninkrijk werkelijk komt, dan zal zijn naam voluit bekend zijn. En daar gaat het volgende vers ook over. Uw koninkrijk komen. Dat koninkrijk dat is al aangebroken, weet je. Toen Jezus 2000 jaar geleden naar de wereld kwam. God als mens. De schepper werd schepsel. God werd een van ons. Intiem met ons. Toen is het koninkrijk aangebroken. Het is begonnen. En als we nu om ons heen kijken, dan zeggen we van, oké, ik zie nog niet heel veel van dat koninkrijk. Nee, dat klopt. Want het wordt pas volledig als hij opnieuw terugkomt. Maar het koninkrijk is al begonnen. En dat heeft Jezus ook laten zien, want wat deed Jezus? Hij deed wonderen en tekenen. En dat was de manifestatie, als het ware, van dat koninkrijk. En dan kun je zeggen, ja, dat was voor toen. Nee, dat geldt ook voor nu. Wij staan in deze wereld als kinderen van God en die wonderen en die tekenen gebeuren nog steeds. En misschien hebben we daar het geloof niet voor. Misschien vinden we dat lastig. Hè, want stel je voor, er komt iemand naar je toe die is ziek en die zegt van, joh, kun je bidden voor genezing? En dan denk je, ja, dat moet ik wel een beetje verpakken, want stel dat het niet gebeurt. We hebben autoriteit. En wat er gebeurt is aan God. Dat is niet aan ons. De enige opdracht die we hebben is van bid, vraag, doe. Dat is het laten zien dat het koninkrijk van God aanwezig is. En dan zul je ontdekken dat God ook daarop gaat reageren. Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Weet je, alles wat er gebeurt in deze wereld, dat kunnen we ons misschien niet goed voorstellen. Zeker, hè, bijvoorbeeld als zo'n verhaal van Aisha net gehoord hebben. Dan denken van ja, is dat nou de wil van God? Nee, dat is niet de wil van God. Maar het plan van God komt ten uitvoer. Punt. Geen discussie. Hij is bezig om het koninkrijk uit te werken. Hij is bezig om ervoor te zorgen dat de tijd daar is straks dat Jezus terugkomt. En dan wordt het goed. Er is er geen pijn meer, geen verdriet meer, geen ziekte meer, geen vervolging meer, niets meer. Dan zijn we voor eeuwig samen met hem. Het zal gebeuren volgens het plan van God. En tegelijkertijd zit er ook iets in van verbinding tussen hemel en aarde. Hè? Want uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Nou, die verbinding heeft Jezus gemaakt. Jezus heeft als het ware de hemel meegebracht naar deze wereld. En laten zien een klein beetje wat het is, hoe het is in de hemel. Jezus, degene die macht heeft over alles, die alles wat niet past bij God, zeg maar, aan de kant schuift, oplost, iets van de hemel laten zien. En wij kunnen ook iets van de hemel laten zien. Waarom? Omdat we een kind van God zijn, omdat we deel zijn van het koninkrijk van God. En ik denk dat dat mooiste tot uiting komt, wat Jezus op een gegeven moment ook in Matteüs 22 zegt. Dat heb ik niet op scherm, maar waar staat dat het eerste is, God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Dat is als het ware laten zien van het koninkrijk van God. Laten zien wat er in de hemel gebeurt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Weer dat woordje ons. Dus het is niet geef mij vandaag het dagelijks brood. Nee, geef ons. Het is weer dat samen. He, Jezus en God denkt niet in van jij alleen, jij alleen, jij alleen. Hij denkt in term van het lichaam waartoe we behoren. Hij denkt in de term van de totale mensheid. He, want Jezus was gekomen voor de totale mensheid. Niet alleen voor degene die ja hebben gezegd tegen hem. Nee, voor iedereen. Geef ons heden dagelijks brood. Tweede woordje, heden. Dat is belangrijk. Wij maken ons zorgen over morgen, over volgende week, over volgend jaar, over ons pensioen en weet ik het allemaal. Overal zijn we mee bezig. En wat zegt Jezus hier van, kijk nou even alleen van vandaag. Vandaag is genoeg, weet je. Komen we nog wel terug als we het verder gaan hebben over in de bergreden. Een stukje verderop gaan we het hebben over bezorgdheid. Maar het gaat over vandaag, nu. Daar heb je genoeg aan. Mooi voorbeeld is weer het volk in de woestijn. Toen het volk uit Egypte uitgeleid werd. En ze zaten een beetje te morren, het eten was op enzovoorts. En wat deed Jezus? Oké, ik ga jullie manna geven. Als je nou elke ochtend opstaat, dan ga je naar buiten. Je verzamelt wat je nodig hebt voor die dag. En dat is genoeg. Maar ja, er waren ook een stel eigenwijze tussen. Die deden van nou, weet je, laat ik het ook vanmorgen en overmorgen maar vast. Want je weet nooit, hè? Misschien dat er morgen wel niks is. En wat was er de volgende dag? Het was verrot en stonk. En God zei van, hallo, wat heb ik nou gezegd? Ik zal voor jullie zorgen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Voor nu, voor vandaag. Dat is genoeg. Ik denk dat daar een mooie les in zit voor ons ook. Dat we, als we in gebed gaan naar God toe, als we met hem praten, dat we eigenlijk alleen maar met de dingen van vandaag bezig zijn. En niet van morgen. Dat komt morgen wel weer. Dat zou ook een heel stuk rust geven, denk ik. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Het wordt steeds lastiger, hè, in het gebed. Heb je het door? Het wordt steeds een beetje moeilijker, zeg maar. Onze zonden, de fouten die we maken, dat zijn als het ware schulden aan God. Niet schulden aan elkaar, schulden aan God. Want je bent niet bezig om te doen waarvoor je geschapen bent. Je mist je doel. Je doel is dat je geschapen bent om God in alles groot te maken. En op het moment dat je dus fouten maakt, ja, dan maak je hem niet groot. Dan keer je eigenlijk een beetje van hem af. Dan zeg je van, nou, ik weet het beter. Ik weet hoe het moet. Ik zelf doen. En ook hier weer het woordje ons. Hè? Dus het is een gezamenlijk probleem. Het is niet zo van, ik heb het wel aardig van elkaar. Maar ja, die en die. Pff, hallo, die kunnen nog wat leren. Nee, ons. Met elkaar. We zijn samen, gezamenlijk, verantwoordelijk. Zo heeft God het bedoeld. We hebben het al eerder gehad over Matteüs 5, vers 23 en 24. En als je nog goed herinnert, dan stond daar van als er iets tussen een broeder of zuster is en jou. Hè, je bent daar om het offer te brengen. Dan moet je stoppen met dat offer brengen. En eerst op weg gaan en het in orde maken. Hij zegt, en dan kom je terug en dan kan je het offer brengen. Zo zie je dat op de een of andere manier God die dingen aan elkaar koppelt, zeg maar. Hè? Van oké, prima als je het met mij in orde wil maken, zegt God, maar het is nog wat op te ruimen. Doe dat eerst eventjes. Het is wel even belangrijk om nog te beseffen dat het hier gaat hoe het bedoeld was volgens de wet. Want Jezus was nog niet aan het kruis gegaan. Hè? Wij kijken er waarschijnlijk op een andere manier tegenaan. Van, we komen misschien zelfs in conflict van, ja wacht even, moet ik eerst mijn broer en mijn zus gaan vergeven voordat God mij vergeeft? En dan kijk je naar het kruisje en denk je van, wacht even, hier klopt iets niet. Dat klopt ook, dat klopt niet. Dus het is belangrijk om te beseffen dat het hier nog even gekeken wordt vanuit de wet. Dat je vanuit de wet moest er offers gebracht worden om het in reine te brengen met God. Er moest bloed vloeien. Iedere keer weer. Ik kom er straks nog even wat meer op terug. En belangrijk ook nog even om te weten is dat het vergeven van anderen is niet een goede daad, hè? Het is niet van iets van voorwoord hoort wat of zo. Van oké, ik ga iemand vergeven en dan gaat God mij vergeven en een soort van loon aan werken of zo. Nee, het is pure genade. Pure genade wat God geeft. Het is gratis, gratis en voor niets. Het gebed gaat eerst nog verder. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Misschien staat het bij jou in de Bijbel wel de boze. Nou, ik heb bewust even het woordje het kwaad gebruikt. Waarom? Omdat het hier niet gaat over boze machten of zo, maar gewoon het kwaad wat in de wereld is, het kwaad wat in ons zit. En misschien heb je ook wel zoiets van, ja wacht even, leidt God ons dan in verzoeking? Leidt God ons dan op een plek waardoor we verzocht worden? Nee, en dat staat er ook niet. Dat is altijd weer met die vertalingen, dan gaat het altijd weer een beetje lastig. Er staat hier niet dat God ons verzoekt. Dat kan ook helemaal niet. Want als we kijken bijvoorbeeld naar Jacobus 1 vers 13, dan staat er, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? Dus het komt niet bij God vandaan, maar het heeft te maken met gewoon de omstandigheden waar je in leeft, de dingen die vanuit de wereld op je afkomen, die jou als het ware bij God weg kunnen trekken. Nou, dan kan het heel gauw gebeuren dat je dus de wereld de schuld geeft van ja, nou ja, ik kan er niks aan doen, want, nee, wacht even. Het tweede is, het heeft ook met je innerlijk te maken, je hartsgesteldheid. Ook daar kan er iets gebeuren waardoor je dingen toelaat in je leven die je weghalen bij God. En eigenlijk staat er meer iets van, even kijken, waar had ik het staan? Iets hou ons vast. Wat er ook op ons afkomt, of dat nou van buiten komt of van binnenuit, hou ons vast. Hou ons vast, haal ons er als het ware uit. Help ons om eruit te komen. Help ons om die stappen te ontdekken die daarvoor nodig zijn. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Nou, als je een beetje gaat zoeken in de Bijbel, dan zul je misschien wel tot ontdekking komen dat het een stukje is wat erg lijkt op een loflied van David uit 1 Kronieken 29. En het was ook gewoon in de Joodse traditie dat als je aan het bidden was, of dat nou formuliergebeden waren, of dat het nou je eigen gebed was, dat afgesloten werd met iets van God groot maken. En er waren standaard dingetjes voor, maar je kon het ook met je eigen woorden doen. Nou, hier gebruikt Jezus een standaard dingetje. Gewoon vanuit de Joodse traditie. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Gewoon, als het ware, hem danken, God eren, erkennen wie hij is. En als het ware een soort van streep onder je gebed zetten. En dan afsluiten met amen. Amen, het is zo. Nou, dan kunnen we zeggen van oké, dat was het dan. En dan gaat Jezus gaat toch verder. En dan in vers 14 en 15 zegt hij dingen. En dan hebben we zoiets van oké, het lijkt wel of dat er een beetje los aanhangt of zo. Of van ja, weet je, want daarna gaat hij het ineens hebben over vasten. Dus het zijn twee versen die een beetje zo van, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Nou, als je goed kijkt, dan pakt hij hiermee weer terug op vers 12. En blijkbaar is dat vergeving geven en het vergeving ontvangen gewoon een dingetje. En ik denk dat we dat bij onszelf ook wel herkennen. Het is gewoon iets waar we, dat vinden we gewoon lastig. Dat vinden we moeilijk. Dat, we weten soms niet hoe we daarmee mee om moeten gaan. En Jezus weet dat. En dan zegt hij van, oké, ik ga jullie daar nog iets meer over vertellen. En als je dan deze twee versen opnieuw weer leest, dan lijkt het alsof Jezus het neerzet als een voorwaarde van eerst de ander vergeven en dan pas God vergeven. Gaat God vergeven. En als je dat eerste niet doet, gebeurt het tweede ook niet. Nou, nogmaals, dat moet je dus zien in de context van dat het dus alles te maken heeft met de wet. Maar wij weten dat er iets gebeurd is. 2000 jaar geleden. Aan een kruis. Gaan we straks met het avondmaal gaan we daar ook weer naar terug denken. Jezus heeft als het ware de vergeving, de volgorde van vergeving, heeft hij als het ware omgedraaid. Dat klinkt misschien gek, maar we laten de Bijbel maar weer spreken. Efeze 4, vers 32, waar staat, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Hé, wacht even. Hier staat, ik heb de vergeving al van God, dus kan ik makkelijker, als het ware, naar mijn broers of zus toe gaan. Colossense 3, vers 16, vers 13 staat ongeveer hetzelfde. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. Jezus heeft vergeving uitgesproken door wat hij aan het kruis heeft gedaan. 2000 jaar geleden. Voor al onze fouten van verleden, van heden en van toekomst. Hoe bijzonder is dat? De fouten die ik morgen maak, de fouten die ik vanmiddag maak, die zijn al vergeven. En dan denk je van, ja, lekker goedkoop. Dat is het ook. Want het is genade. Want hij heeft ervoor betaald. Weet je, en dan kan je wel gaan zeggen van ja, maar ik moet toch mijn zonde belijden en weet ik het allemaal. Natuurlijk, je moet er met God over spreken. Maar niet in de zin van, oh, alstublieft vergeef me. Dan zeg je, ja, wat bedoel je? Ik heb het al vergeven, maar ja, leg eens uit. Hij heeft het al vergeven. Dat is wat genade inhoudt. Dat is wat we straks gaan vieren met het avondmaal. Ik zeg het altijd op deze manier. Genade is het niet ontvangen wat we wel verdienden, namelijk veroordeling en de dood. En het wel ontvangen wat we niet verdienden, namelijk vrijspraak en eeuwig leven. Dat is genade. En dat is wat hij heeft bewerkt. En als we beseffen wat hij heeft bewerkt, ja, weet je, dan ren je naar iedereen toe om dingen in orde te maken als er dingen in orde te maken zijn, toch? Want je gaat voor jezelf beseffen van, wow. Want wie weet het beste wat je zelf allemaal verkeerd hebt gedaan? Mooi slokje water, Harry. Weet je, als we naar onszelf kijken. Gaat goed, Harry. Neem anders een slokje water. Kan ik het ook even doen? Ja, het kan even verkeerd schieten. Hè? Dat wil wel eens gebeuren. Maar als we kijken naar onszelf, hè, van wij zelf weten het beste wat er allemaal gebeurd is in ons leven. Wij zelf weten het beste wat er allemaal mankeert. Daar hebben we een ander eigenlijk helemaal niet van nodig. En met dat gaan we naar hem. We kijken naar wat hij voor ons heeft gedaan. En denken van wow. Al die zooi in mijn leven is dus weg. Het zit er niet meer. Het is weg. Het is opgelost. Het is opgeruimd. Het is vergeven. Nou, wie ben ik dan om mijn broer of mijn zus niet te vergeven? Vergeef je je naaste niet, dan verstoort dat je relatie met God. En hoe meer je beseft wat Jezus voor jou heeft gedaan, hoe sneller en hoe meer zul je je naaste, je broer, je zus willen vergeven. Maar ook vergeving ontvangen. Want dat is ook een belangrijke. Hè? We kunnen wel heel makkelijk nog naar iemand toe gaan van joh, dit of dat, vergeef je, klaar. Maar wat doe jij, hè? Van als iemand aan jou vergeving geeft, ben je dan ook bereid om het te ontvangen? Of zeg je van, ja hoor, goed. En vervolgens blijft dat nog in je hoofd doormalen en doorgaan. Van, nou heeft dat en dat, heeft hij of zij toch maar mooi geflikt, enzovoorts, enzovoorts. En we blijven daarmee stoeien. En wat betekent dat? Dat betekent dat je relatie met God nog steeds niet hersteld is. Dat je niet beseft wat Jezus voor jou heeft gedaan. Misschien even harde woorden. Maar de Bijbel is duidelijk. Jezus is duidelijk. Nou, laten we op deze manier kijken van oké, hoe, als we dat onze Vader bidden, als we dat zingen, dat we dat op een andere manier doen. Dat we meer nadenken bij wat we zingen, wat we bidden. Amen. Laten we gewoon een moment even stil zijn. Vader, als we deze woorden even wat laten bezinken, dan bid ik, Heer, dat u die woorden ook op de een of andere manier uitwerkt in ons hart. U kent ons allemaal, u weet wie we zijn, u kent onze situaties, u kent onze omstandigheden. En in ieder van ons zal het op een andere manier misschien nodig hebben of wat ook. Maar ik dank u, Vader, dat u een God bent die dat allemaal weet. Omdat u daar hoog boven in de hemel woont. En alles overziet. En van daaruit ook bemoeienis heeft met ons. U laat ons niet los. U laat ons niet zomaar een beetje aanmodderen. Maar tegelijkertijd bent u ook een gentleman, zeg maar. U bent niet iemand die zich opdringt. U bent iemand die zegt van oké, ik ben er voor je. Maar geef het zelf maar aan. Wat mag ik doen? En leer ons, Vader, om dat te beseffen. Dat we zelf als het ware met open handen, met een open hart naar u toe komen om te ontvangen van u. En ik bid, Vader, dat zo'n gebed als het Onze Vader, zoals we dat zijn gaan noemen, dat dat meehelpt. Dat ons dat elke keer weer laat zien wie u bent. Een geweldige, almachtige, eeuwige God. En tegelijkertijd Papa. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.